Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
Nou, ik heb als het goed is Jan Willem in de studio ergens in Australië. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, Jan Willem.
Goedemorgen Erik, inderdaad vanuit de studio. Het is eigenlijk een soort van bar. Dat was in de jaren 80 was dat heel normaal dat je een eigen bar had hier in Australië. Nou, die heb ik even omgebouwd, want ik drink geen alcohol zoals je weet. Dus We hebben al die alcoholflessen die hebben we eruit gehaald en daar heb ik even een studio in gezet.
Ja, ik zie overigens een mooie puzzel liggen aan de linkerkant voor jou. Want we werken hier ook met camera's, de andere kant voor jou, dus rechts. Rechts voor jou.
Aan mijn rechterkant?
Ja, een puzzel.
Oh ja, dat is een spelletje, dat is Carcassonne.
Oh, oké. Okay. Het lijkt sprekend op een puzzel, die verpakking die je zo ziet, zo, tenminste wat ik zo op afstand zie. Hé, maar goedenavond man.
Voor mij is het goedemorgen. We hebben een heel mooi programma. We gaan het onder andere hebben, ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen, de Formule 1. Verstappen, ja. Die is momenteel, ja, we nemen dit op, ik mag het toch wel zeggen. Hè? Maar hij is rondjes aan het rijden, hij is zoals Erik dat zei, hij is stikstof aan het verzamelen en vervolgens weer uit te stoten. Het is wel een mooie, ik vind het wel een mooi contrast. Hè? Dat Verstappen, die rijdt al rondjes en je wil niet weten hoeveel uitlaatgassen dat met zich meebrengt. En dan hebben we de boeren, die moeten de stikstof minderen. Maar volgens mij staat het circuit van Zandvoort niet dicht bij het natuurgebied. Hoewel ik dat nou eigenlijk begin te betwijfelen. Want Zandvoort, volgens mij heb je er wel natuur, maar misschien geen bedreigde natuur.
Nee, dat klopt. Er is wel een natuurgebied. Het is niet bedreigd. En het is ook niet uitgeroepen tot nationaal product in Nederland. Dat daar geen dingen mogen gebeuren die God verboden heeft. Maar in elk geval, weet je, het is heel druk. Hè? Er zijn heel veel mensen zijn naar die Formule 1 gegaan. Max Verstappen heeft echt de gouden handen, want die jongen die wint gewoon wedstrijd na wedstrijd. Het is echt een heel goed visiteplaatje voor Nederland, want wat hij presteert, nou ja, even los van al de negatieve berichten van stikstof en uitlaatgassen en rubbers wat verbranden. Is het een ontzettend goede coureur? Want dat is gewoon buiten kijf. Hij rijdt ze er allemaal uit gewoon. En ik heb weinig verstand van Formule 1. Maar als je hem ook ziet rijden, het is niet te veel. Maar hij heeft het gewoon echt in zijn handen.
Ja, vroeger vond ik er eigenlijk helemaal niks aan. Ik weet nog wel dat mijn schoonvader en mijn schoonbroer, die zaten dan naar de Formule 1 te kijken. Dat was toen Jos Verstappen nog reed, zijn vader. Mm-hmm. En ik vond het echt net zo interessant als het zien opdrogen van verf. Ja. Want ze waren maar rondjes aan het rijden. En zij vonden het super interessant. Nou, ze waren er vroeg bij. Jos Verstappen, die won volgens mij niet zo heel veel. Die reed wel natuurlijk in de Formule 1. En als je al in de Formule 1 rijdt, dan ben je eigenlijk al de top. Dat vind ik trouwens ook interessant. Hè? Dat je nu dus allerlei kinderen van die oude Formule 1 sterren ziet. Zoals Schumacher en anderen. Die zie je nu dus racen. Ja. En het zit dan toch in de familie. Maar het is ook heel duur. Hè?
Ja, het is heel erg duur. Maar ja, daarom kun je het ook niet alleen betalen. Heb je vaak sponsors. Ik zag vanmiddag ook op de tv een commentaar van niemand minder dan Jan Lammers. Ken je die namelijk nog herinneren?
Ja, Jan Lammers, die ken ik wel, ja.
Ja, nou, die was er ook nog steeds. En om toch nog even terug te komen, Jan Willem, op het natuurgebied. Er zijn ook heel veel tegenstanders, hè? Zal ik even een stukje laten horen wat op de NOS te horen was?
Ja, dat wil ik even horen.
Luister met aandacht. Deze man die was niet direct een tegenstander. Maar hij wilde toch eventjes mensen op de plaats wijzen.
Ik had een stukje baan willen zien. En dat is niet gelukt. Maar goed.
Een paar dagen overlast. Je mag niet, je kan overal niet meer in. Overveen is afgesloten. Je moet van tevoren je boodschappen doen. Maar goed, dat weten we. Dat is één keer per jaar. Het is toch een feest. En dat het weer kan.
Nog een paar dagen te gaan. Maar de fans, die zijn er al hoor.
Op wie wacht je hier eigenlijk nu?
Op de vrachtwagens van Formule 1.
En? Al iets gezien?
En heel veel Alpines.
Ik wil misschien heel even uitleggen. Die man die je aan het begin hoorde, die woont daar in de buurt. Die gaat er heel veel wandelen. Zeg maar in het natuurgebiedje wat daar rond dat circuit zit, zeg maar. En hij ging met die verslaggever kijken of ze ook gratis naar binnen konden. Want als je via dat natuurgebied, zeg maar, naar richting dat hek gaat, dan kun je zo gratis naar binnen. Maar dat hebben ze dus uiteindelijk toch niet gedaan. En hij vertelt ook, het is maar een paar dagen. Maar ja, alles staat in het teken van Formule 1. De supermarkten, die zijn zijn onbereikbaar. Want je moet, als je boodschappen moet doen, dan moet je dat daar in de buurt van het circuit doen. En het is hartstikke druk. En er is veel lawaai natuurlijk, hè?
Dus dat maar ik vond hem weinig kritisch eigenlijk. Want jij zei, dit is een kritische man. Maar als ik die man zo hoor, volgens mij is hij gewoon een fan. Want hij zei van, ja, het is een beetje overlast. Maar ja, weet je, het is toch mooi. Dus eigenlijk was hij helemaal niet echt negatief.
Nee, juist.
Ik vind dat sowieso überhaupt, hè, dat het eigenlijk... Ja, Max Verstappen, zoals je zei, dat is de held van Nederland. En toch, wat ik lees in de grote media, zie ik toch weinig echte commentaren van... Ja, weet je hoeveel vervuiling dat met zich meebrengt enzovoort. Dat hoor je eigenlijk niet. Dus eigenlijk is het één groot propagandacircus.
Ja, nou ja, deze man heeft ook nog iets gezegd. Dat heb ik dan helaas niet als opname, maar dat heeft hij ook gezegd. Hij zei van, ja, ik weet niet of het anno 2022 nog wel kan. Of je dit nog wel kan organiseren. Ja. En zei hij er ook nog een keer bij. En daarna begon hij gelijk over van, ja, het is best wel leuk om dit allemaal te zien. Het is maar één keer per jaar. En nou ja, het is ook gezellig. En nou ja, die paar dagen, dat overleven we wel, weet je wel. En jij zegt, er zijn weinig tegendingen te horen geweest. Nou, er zijn wel wat milieuorganisaties, hè, die hebben weer in de bel getrokken. Hè, want die zeggen van, ja, het kan eigenlijk niet. Hè. Je zit er midden in een natuurgebied, hè, want zo noemen ze het. En dan gaan we daar een race houden. Maar ja, als je al die mensen ziet die daar vandaag waren, ik denk dat die daar weinig boodschap aan hebben, Jan-Willem.
Nee, dat klopt. Ja. Er zijn natuurlijk helemaal mee eens. Er zijn natuurlijk wel tegenstanders. Milieudefensie, die heeft zich natuurlijk wel van zich laten horen, maar die krijgen toch vrij weinig media-aandacht. Het is net als dat je, hè, dat je commentaar zou hebben dat Nederland bijvoorbeeld het WK voetbal zal organiseren. Daar vind je waarschijnlijk ook weinig weerklank van. We gaan het zo dadelijk hebben over een andere iemand die heel veel commentaar krijgt. En dat was natuurlijk Donald Trump. Die was weer in het nieuws. Of Joe Biden, die was weer in het nieuws. Gaan we het zo dadelijk eens even over hebben.
Ja.
Ik vraag me af om eventjes politiek correct te zijn. Maar of zo'n nummer dan vandaag de dag nog zou kunnen. Want ja, er wordt er eigenlijk de draak gestoken met mensen die wat mentale problemen hebben. En die met een busje worden opgehaald.
Ja.
En ja, jaren 90, het lijkt niet zo heel lang geleden. Maar er waren toch heel veel dingen in de jaren 90 waarvan ik nu denk van, misschien kan dat wel niet nu.
Nee, volgens mij stond dit liedje ook nog een paar maanden geleden, zeg maar, in de discussie via een tv-programma. Ik kan me zoiets herinneren in elk geval. Maar goed, ja, het ging over de busvervoerstaking, of eigenlijk de trein, het treinvervoerstaking. Maar ja, het busvervoer was er ook niet, hè? Want de Nederlandse spoorwegen die hadden geen vervangend vervoer kunnen regelen. Ook dat nog een keertje.
Ja, de collega's van Radio Noord die melden er al over dat ook de bussen inderdaad niet rijden. Want die willen ook een betere CAO.
Ja.
De treinen, dat begon trouwens volgens mij ook ergens in... Begon dat ook in Noord? Of is dat... Ik ga eventjes uit.
Volgens mij was het eerst in het noorden. Dat ging toen naar het midden en toen uiteindelijk naar Brabant. Maar ik noem even het voorbeeld wat hier in Brabant aan de hand was. Nou, je kon echt een bom afschieten op station. Er was niemand te vinden. En de bussen bijvoorbeeld, die reden ook niet. Die waren daar ook niet voorradig. Dus wat meestal als een trein niet rijdt, dan regelt de NS altijd busvervoer. Hè? Dat doen ze in Nederland. Alleen nu was dat dus ook niet het geval. Nou, er zijn wat reizigers, zeg maar, bij een station. Ik weet even niet precies meer waar het was. Die zijn ondervraagd over de staking. Nou ja, en toch is er nog wel begrip bij de mensen. Luister met aandacht.
Ik moet eigenlijk naar Overloon. Maar ik heb het nou zo geregeld dat ik met een bus naar de Lekbrug ga en dan word ik daar opgepikt door iemand.
We zijn gisteravond druk bezig geweest, want ja, voor het alles online was natuurlijk, welke ritten er allemaal wel gingen. Was wel even uitzoeken, maar we zijn er uiteindelijk uitgekomen.
Ja, ik moest kijken, ik ga naar rijden met een oude bus.
Ik zou normaal met de trein gaan, ja. Ja, heel vervelend voor ons, maar ik begrijp heel goed waar het vandaan komt.
Kijk, ze begrijpt heel goed waar het vandaan komt. Dus ze heeft er begrip voor. Nog wel. Maar ja, dat slaat natuurlijk ook een keer over, hè, als dat langer doorgaat. Hè? Want ik geloof dat er deze komende week ook alweer bepaalde stiptheid acties zijn. Dus wat dat betreft zijn we er nog niet vanaf.
Ik vraag me trouwens af, hè, of dat nu wat minder impact heeft. Want men heeft natuurlijk toch wel een aantal maanden vanuit huis gewerkt. Hè? Dus,
ja.
Dus heel veel mensen die kunnen vanuit huis werken. Natuurlijk niet iedereen, dat zeg ik niet. Maar heel veel mensen wel.
Ja, maar dat hebben we een beetje verleerd.
Dus misschien hebben ze iets van, weet je, het kan ook gewoon.
Ja, maar ja, kijk, dat thuiswerken, weet je, daar hadden we gewoon mee door moeten gaan, hè. Want ja, toen alles weer een beetje veilig was, toen moest iedereen ook weer naar kantoor. Ik hoorde ook van iemand die werkt bij een ICT-bedrijf. En ik zeg, die werkt ook thuis, zeg maar. Die moest vier dagen thuis werken. En dan één dag per week kon hij naar kantoor. En dan kon hij daar ook met zijn collega's een beetje oog-om-oog contact hebben. En hij dacht ook verder te werken thuis. Want hij, de pandemie was al voorbij. En hij dacht van, nou weet je wat, ik blijf lekker thuis werken. Maar dat mocht niet van de baas. Hij moest gewoon weer naar kantoor. Dus die staat nou gewoon elke dag een uur in de file om naar zijn kantoortje te kunnen. Want thuiswerken, dat ziet die baas toch niet echt zitten. Nu het niet meer hoeft, hoeft het ook niet meer.
Dat is opvallend eigenlijk. Hè? Dat, ja. Er was laatst hier in Australië iets over in het nieuws. Dat ongeveer de helft van de mensen die zegt in de stad te werken, zijn ook daadwerkelijk in de stad. En die zijn maar ongeveer rond de 20% zijn ze maar in de stad. Dus de meesten die zijn toch thuis blijven werken. Want
ja, dat is goed.
Aan de ene kant is het natuurlijk wel goed. Want in de stad werken, dat kost de werknemer natuurlijk veel geld. Maar de werkgever kost dat ook heel veel geld. Want heel veel panden die worden geleased. Daar gaat heel veel geld in om.
Ja.
En een aantal bedrijven die hebben al gezegd van, nou, dat gaan we niet meer doen. We gaan de lease gaan we opzeggen.
Ja,
en we gaan zorgen dat mensen gewoon vanuit thuis werken.
Ja, of een kleine kantoor, hè, nemen ook vaak bedrijven. Hè, want die hebben al het personeel wat dan thuis werkt, dat hoeven ze dan niet onderdak te geven. Dus dan kunnen ze minder ruimte kunnen ze dan nemen. Maar ja, in Nederland werkt het nog net even wat anders. Want nou ja, je hebt het misschien wel gezien ook, er zijn weer genoeg files. Iedereen wil weer gewoon naar kantoor. Ja, ik zeg erbij wil weer, want er zijn ook heel veel mensen die willen gewoon weer naar hun werk toe. Hè. Die missen dat contact ook, hè?
Nou, dat snap ik ook wel. Dat heb ik ook wel een beetje, hoor. Ik ga nu ook weer ongeveer twee dagen terug naar mijn werk. Echt op locatie.
Ja.
En dan vind ik het toch wel heel fijn om bepaalde collega's weer te zien. En het zorgt ook weer voor bepaalde creativiteit, hè? Dat je zegt van, oh ja, verrek, dat is een goed idee. Oh ja, dat moet ik eventjes doen. Ja, dat zijn allemaal van die dingen waar je aan gaat denken, waar je eigenlijk niet aan denkt als je vanuit huis werkt.
Nee, en ik kan me ook herinneren dat jij een keer zei dat vergaderingen online, dat het soms veel effectiever is dan dat je dat zeg maar op je werk doet. Hè? Want het is meer to the point, hè? Dat zei jij toen ook een keertje.
Ja, het is een beetje dubbel. Hè? Dus aan de ene kant is het meer effectiever omdat het meer to the point is. Want ja, je bent daar om te vergaderen. Normaal gesproken dan ga je naar een zaaltje toe en dan heb je eerst nog even, hè, dan ga je eerst nog 5 minuten zitten kletsen. En dan ga je pas aan die vergadering beginnen en ook daarna loop je weer terug. Dus wat dat betreft is het effectiever. Aan de andere kant mis je ook weer heel veel dingen. Want juist tijdens die eerste 5 minuten van zo'n vergadering, dan ga je juist, dan komen de dingen die niet op de agenda staan. En die zijn vaak heel interessant en heel erg zinnig. Dus aan de ene kant vond ik het altijd heel erg to the point. Aan de andere kant vond ik het eigenlijk ook wel behoorlijk saai. Want ja, weet je, er werden alleen maar dingen besproken die we echt moesten bespreken. Maar dat sociale aspect, dat was weg. Dus dat vind ik aan de ene kant wel weer fijn. Maar wat het ook weer is, soms dan heb je echt vergadering aan vergadering. En dan komen mensen altijd te laat, want die komen uit een ene vergaderzaal en dan moeten ze naar een andere.
Ja.
Maar dat was tijdens de pandemie. En als we dat nu dus online doen, is dat dus niet meer zo. Want je klikt op de ene vergadering en dan ga je uit die andere vergadering. En binnen een halve seconde ben je alweer in de andere vergaderruimte.
Ja, en het lijkt mij ook dat er meer vergaderingen zijn gehouden. Hè, sinds het online kon. Hè? Klopt dat ook? Want ja, ik zit niet in die categorie beroepen dat je vergadert. Maar heb jij dat wel gemerkt?
Nee, niet bij ons. Dat is ongeveer wel hetzelfde gebleven. Want er zijn gewoon een aantal standaard vergaderingen. Die zijn er altijd. Ja. Je hebt ook van die mensen. Oh, dat vind ik altijd zo vreselijk. En die zetten een vergadering op om te vergaderen.
Vandaar zullen we het over hebben in de vergadering.
Ja, dat is echt zo onzinnig. Dan ben je bij 5 minuten. En dan denk je, wat doe ik hier? En dan degene die die vergadering dan leidt, die denkt van ja, nee, maar we hebben een uur geboekt, dus we moeten een uur vol lullen. En dat gaat echt helemaal nergens over. Ik had een aantal weken geleden zat ik bij zo'n vergadering en diegene die dat georganiseerd had, die had echt, die sloeg volledig de plank mis. Want die ging het hebben over hoe je bepaalde dingen moest schrijven. En die sprak met allerlei professionals die dat soort dingen altijd al schrijven, die dat echt wel wisten. En zij sprak tegen ons alsof we eerstejaars studenten waren. En ik had echt zoiets, wat ongelooflijk onzinnig. En dat heb ik toen ook gezegd. Ja, ik ben een Nederlander, dus ik zeg dat ook gewoon.
Ja.
Dus ik heb ook gezegd, ja, maar wat hebben we hier nou eigenlijk aan? Want hallo, we zitten al 20 jaar in het vak. We doen dit al heel erg lang. En wat je nu vertelt, ja, dat doen we al elke dag. Heb je wat nieuws te vertellen? Ik weet niet of me dat echt in dank is afgenomen. Nee, ik heb het wel iets subtieler gezegd, maar daar kwam het wel op neer. En Toen had ik een andere collega die tekste mij van, ja, dat dacht ik nou ook, maar ik wilde het niet zeggen.
Nee, ik snap het. Ja, ja, Nederlands hebben wat dat betreft een iets directer mentaliteit, denk ik. En dan vooral verschilt het ook per provincie. Hè. In Brabant zeggen mensen gewoon rechtuit hoe het is. En in de andere provincies dat doen ze het toch een beetje, ja, toch een beetje voorzichtig brengen. Hey, maar volgens mij is het zandloopje...
Is dat zo? Mag ik daar even op ingaan,
ja,
Erik?
Ja.
Want ik had altijd het idee dat ze in Brabant altijd wat zachter waren en wat praktischer waren. En dat ze in het noorden, om maar eventjes om het algemeen te stellen, dat ze juist in het noorden veel botter zijn.
Ja, botter zijn ze in het noorden en ook in Gelderland, want daar heb ik ook heel lang gewoond. Maar in Brabant, waar ik dus al heel wat jaartjes nu vertoef, daar zijn de mensen wel zachter, maar ze zeggen wel waar het op staat. En dat accepteer je ook, weet je wel. Kijk, als jij bijvoorbeeld in Gelderland op je donder krijgt, op een bepaalde manier, of het wordt op een bepaalde manier gebracht, dan ontaardt dat nog wel eens in een echt, niet in een handgemeen, maar wel in een woordgemeen. En hier in Brabant accenteren mensen dat, weet je wel. Het is hier wel.
Oh, dat bedoel je. Ja.
Het is allemaal veel gemoedelijker, weet je. Als ik bijvoorbeeld ik noem maar even wat, in Gelderland onder etenstijd aanbel, dan zeggen ze keihard tegen me. Mijn eigen broer zei dat nog wel eens van, nou kom straks maar terug, want we zijn aan het eten, weet je wel. En kom je hier in Brabant onder etenstijd, dan word je binnengelaten en dan wordt er een bord voor je neergezet, snap je? Dus.
Ja, maar dan zijn ze dus. Dat schaar ik dan onder dat ze in Gelderland in het noorden toch directer zijn en botter zijn,
ja,
en zeggen waar het op staat, hoewel ze in Brabant meer een andere benadering daarvan hebben.
Ja, dan zijn dus ze wat gastvrijer, laat ik het zo zeggen.
Ja, op die manier. Ja. Want
maar
Nederland,
ze zeggen wel waar het op staat,
om.
Hoor. Ze zeggen wel degelijk waar het op staat, hoor. Want als ze het ergens niet mee eens zijn, dan vertellen ze dat ook. En, maar ja, dat wordt hier ook goed geaccepteerd. Ze zullen bijvoorbeeld in Gelderland wat meer tegenin gaan. En in Brabant is het allemaal prima, weet je wel. Van lang leven, nou ja, de lol wil ik niet zeggen, maar wel lang leven de eeuwige rust. Je had een leuk linkje gestuurd, Jan-Willem, over Boes, die een toespraak heeft gehouden. En ook indirect sloeg dat misschien ook wel een beetje op de inval bij Trump, hè? Want wat een chaos, hè?
Ja, dat ging over Biden. Bush die heeft niet zoveel meer te zeggen. Maar Biden, de president van Amerika, die heeft hard uitgehaald naar Trump. Die heeft nu Trump bij naam genoemd en heeft gezegd dat Trump en de make America Great Again, republikeinse aanhangers, dat die eigenlijk alle fundamenten van het Amerikaanse bestaan eronder uitzagen. Met andere woorden, de magna republikeinen en oud-president Trump, die zullen ervoor zorgen dat Amerika jaren en jaren teruggaat in de tijd. Dat is opvallend dat Biden dat zegt, want vooralsnog zeiden ze altijd, hadden ze het wel over Trump, maar ze benoemden Trump nooit bij naam.
Maar nu wel.
Zeiden altijd, en nu wel, dus dat is opvallend. Het heeft onder andere te maken waarschijnlijk met een soort van de tussentijdse verkiezingen of de aankomende echte verkiezingen, waarvan men toch bang is dat Trump zich kandidaat wil laten stellen. Maar de vraag is of Trump dat überhaupt wel mag. Want als hij schuldig wordt bevonden aan het overtreden van de spionagewet, dan mag hij überhaupt niet. Mag hij geen president worden. Dan moet hij misschien zelfs de cel in. Hoewel dat maar nog maar de vraag is. Hè. Ik vraag me echt af, hoor, of dat nou echt gebeurt. Stel je nou voor, hè, ze vinden dat Trump inderdaad de spionagewet heeft overtreden. Er zijn meer dan 300 geclassificeerde documenten die zijn veiliggesteld uit zijn privéhuis. Ja. Nou, dat is een grote overtreding.
Ook nog lege mappen hebben ze ook nog gevonden. Hè? Dus daar missen weer documenten uit. Dat is ook nog een verhaal. Yeah.
Maar ik vraag me af of zo'n man wel echt in de gevangenis komt dan.
Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, nou ja, als hij dat niet, als hij daar niet voor wordt berecht, of hij krijgt daar geen aanmaningen van. En het wordt verder, gaat dat een zachte dood tegemoet. Dan denk ik dat hij zich wel weer beschikbaar gaat stellen, hoor. Want hij wil heel graag nog een keer regeren over Amerika. Hè? Zullen we nog even naar die toespraak luisteren die Biden gaf?
Ja, dat is goed, ja.
Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. But there's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans.
Kijk, weet je wat ik me dan ook afvraag? Hè? Stel dat er dus niks gebeurt, hè, en Trump die gaat zich beschikbaar stellen. Nou ja, en Trump die krijgt zoveel stemmen dat hij weer president wordt van Amerika. En die oorlog in de Oekraïne die is er nog, hè, en Poetin is nog steeds bezig. Hoe gaat dat dan verder lopen? Want ja, die Trump en die Poetin samen, ja, die hebben nogal eens contact gehad met elkaar. Hè? En ja, er wordt wel eens een klein beetje gezegd dat ja, Trump het op een hele andere manier had aangepakt als dat Biden het dus nu doet. Hè?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Trump die heeft. Ja, die laat zich veel meer intimideren door Poetin volgens mij. En die vindt Poetin ook. Trump heeft iets met dictatoren. Een dictator van Noord-Korea of een dictator zoals Poetin. Die ziet hij toch als een soort van voorbeeld. En dat zou hij ook willen. Maar dat kan helemaal niet in Amerika. Dus ja, dat is een goede vraag. Ik vraag me af hoe dat afloopt. Terwijl het natuurlijk niet alleen maar aan Amerika is. Er lopen natuurlijk heel veel dingen waar Amerika iets mee te maken heeft. Zo gaat. Amerika die gaat bijvoorbeeld die wil wapens volgens mij wapens leveren aan Taiwan. Nou, daar is China natuurlijk helemaal niet blij mee. Nee, maar nee, wat je zei over die lege mappen, dat vond ik interessant. Hè? Dus dan kan je je voorstellen, dan ben je een FBI-agent. Dan val je binnen in dat mooie huis van Trump. En dan zie je dozen met allerlei documenten. En dan zie je ook een aantal lege mappen. En dan denk je van...
Hey, waar zijn die documenten geweest? En wat heeft erin gezeten? Hè? Dat vraag je dan ook weer af, weet je. En over een paar maanden horen we van documenten terecht uit de lege mappen. Want ja, dat gaat natuurlijk ook weer een eigen leven leiden, hè. Dus ik ben heel benieuwd wat voor staartje dat krijgt. Maar ik denk zelf dat dat geen staartje gaat krijgen. Ik denk dat toch langzaam doodbloedt en klaar. En dat Trump zich weer gewoon beschikbaar gaat stellen. En ik heb ook wel eens gehoord, ik weet niet of dat zo is, maar ik heb me dat wel eens laten vertellen. Dat Trump niet echt vrienden is met Poetin. Maar dat ze elkaar wel redelijk kunnen leien.
Ja, dat is precies wat ik net bedoelde. Dus die ik denk dat Trump die. Ja, weet je, dit is natuurlijk een ander soort van president. Maar Trump en Poetin. Poetin die heeft ook wel eens gezegd van tegen Trump van nou, dat heb ik niet gedaan. En toen zei Trump van ja, zie kijk, die Poetin die heeft het niet gedaan. Dat zegt hij zelf. Hij zegt zelf dat het niet gedaan heeft. Dus dat is waar. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk. Dat is een aanfluiting van de Amerikaanse politiek.
Ja, maar volgens mij kan een president het ook nooit goed doen in Amerika. Hè? Want ik heb dan een neef, of tenminste mijn betere helft, die heeft een neef wonen in Texas. En een oom hebben we in New York. En nou ja, toen Trump president was. Trump is een eikel. En dit en dat. Een verschrikkelijke vent. En ik schaam me gewoon voor Amerika. Bla bla bla. Nou, toen was hij in één keer geen president meer. Toen was Biden het geworden. Nou ja, goed. Biden. Dus toen zeiden wij ook tegen die neef. Van, nou, dan zul je wel blij zijn. Oh nee, net zo erg. Moeten we helemaal niet hebben. Dus het is dus echt een wolf in schaapskleren. En bla bla bla. Ik denk ja. Maar jongens, wat was dan wel een goede president? Ja. Nou, die hebben we nog nooit gehad, zegt hij dan, weet je wel. Dan denk jij hebt daar ook gewoond, hè? Volgens mij waren mensen nooit echt tevreden met die president.
Nee, er is natuurlijk altijd wel wat, hè. En als je bijvoorbeeld, Barack Obama, die is in het buitenland, is hij eigenlijk populairder geweest dan in Amerika zelf. Ja. En het is natuurlijk ook, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die onder Obama zijn gebeurd, hè. Waarschijnlijk, onder Obama zijn er nog nooit zoveel drone-strikes geweest onder een president als onder Obama. Dus dat zijn natuurlijk altijd wel. Er zijn altijd wel dingen aan te merken. Hey, ik wil het zo dadelijk even hebben over... Ja, mijn timer is weer op. Ik wil het zo dadelijk even hebben over eten. We gaan het toch weer even hebben over vlees eten.
Oh, heerlijk. Dan draai ik een liedje over Amerika. Dat is Hands Across America, hoe toepasselijk, uit 86. Goed, welkom bij Ondersteboven, wat gemaakt wordt vanaf Australië en vanaf Nederland. Jan-Willem Bos zit daar in het land van de kangaroo. En ik zit hier nog wel in het land van de koeien. Maar ja, die hebben we binnenkort ook niet meer, maar goed... Even wat anders. We gaan het hebben over vlees, hè?
Iets wat we dagelijks doen, eten. We doen het altijd. Heerlijk. Dus we staan ermee op, we gaan ermee naar bed. En het is misschien wel een van de plezierigste dingen die we in het leven hebben. Ja. Eten, althans, ik ben gek op eten.
Ik ook.
En soms vergeten we dat daar een enorme industrie achter zit. Hè. Er zit enorm veel geld achter. Ja. En van de afgelopen week, toen mailde jij mij iets en toen dacht ik van, interessant.
Ja, ja. Nou, ik zal het maar heel, heel eerlijk zeggen. We krijgen natuurlijk heel veel mailtjes binnen. En wat jij zei trouwens via de app ook heel terecht, weet je. Want er waren sprekers op een... Ik zal eerst even het bericht voorlezen. De vleessector heeft de aftrap gegeven voor de maatschappelijke dialoog onder noemer Nederland Vleesland. Waar smaken verschillen. Met de lancering van Nederland Vleesland treden 6 partners in de vleesketen, zie, samen en proactief naar buiten. Nederland Vleesland informeert over vlees en de productie daarvan. Ja, er waren daar sprekers. Natuurlijk mensen die voor vlees waren. Er was geen één tegenstander natuurlijk te vinden. Dat leek me ook wel, dat bleek ook wel uit het persbericht en zo. Maar ja, ze moeten toch wat, hè? Want dat vlees, dat, ja, jij gaf het ook al een paar keer aan, staat steeds slechter in de belangstelling. Hè? Mensen die willen allemaal duurzaam. Die willen misschien wel veganistisch eten. Minder vlees. Hè? Niet meer elke dag. En ja, de vleessector merkt dat ook in de portemonnee. En die moeten ook wat doen aan publiciteit nu. Want ja, als er minder vlees gekocht wordt, dat betekent dat voor deze branche natuurlijk ook een grote inbreuk in hun portemonnee. Hè?
Ja, dat klopt. Dus daar ben ik het mee eens. Ze moeten wel wat doen. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende stichtingen. Je hebt ook de Suikerstichting. Die komt op voor de suikerindustrie. Of degene die suiker gebruikt in Nederland. Nou, daar heb je ook iets voor de supermarkten. En natuurlijk heb je het ook voor de vleessector. Dus dat vind ik op zich niet zo gek. Mijn vraag is meer van, ja, wat moet je als media daarmee? Want je krijgt zo'n bericht krijg je in de inbox van een radiostation. En ja, zelf... Als een radiostation zijnde heb je toch een grote luidspeaker naar de rest van de bevolking. Wat moet je daarmee? Ja, ik heb er wel een mening over, maar ik vroeg me even af wat jullie daarmee doen.
Nou, wij hebben er ook niet veel mee gedaan, hoor. Er is natuurlijk wel een klein berichtje gemaakt dat de vleessector zeg maar bezig is om zeg maar de vleesindustrie en het vlees eten zeg maar wat meer op de kaart aan het zetten is. Daar is een bericht over gemaakt en dat is eigenlijk ook alles. Er is natuurlijk geen interview gehouden. Want dat heeft toch weinig nut. Want ja, je kunt toch eigenlijk weinig doen als je zo'n organisatie belt. Want die zullen alleen maar voor het vlees pleiten. Dan zou je ook tegenstanders eigenlijk in de uitzending moeten hebben. En dan kun je er een leuk onderwerp van maken. Maar nogmaals, ik snap dat helemaal, hoor. Want ja, kijk, ik geef het eerlijk toe. Ik ben gewoon een vleeseter. Ik heb vandaag ook weer 5 speklappen op. Dus ja, ik eet elke dag nou eenmaal vlees. Ja, ik kan het niet helpen. Ik vind dat lekker, ja. En,
maar wat ik opvallend vond trouwens, Erik, is dat ze dan in de persbericht stonden van wij geven een eerlijke kijk op de gezondheid van vlees en over de stand van het milieu. Ik denk, ja, een eerlijke kijk. Natuurlijk doe je dat niet. Ik bedoel, je bent van de vleessector. Ik bedoel, er komt natuurlijk geen één milieuactivist die komt daar binnen, want die wordt meteen via de achterdeur uitgekikt.
Ja, want er stond letterlijk in, we gaan graag het gesprek aan, thema's over smaak, gezondheid, respect voor dieren en duurzaamheid worden belicht. En ook bezoekers vinden informatie over voedingswaarde. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook helemaal gaan afvragen van kloppen die cijfers natuurlijk allemaal wel. Hè?
Ja, dat is waarschijnlijk volledige onzin. Misschien is het niet volledige onzin, maar het is natuurlijk enorme bias zit erachter. Dus dat is gewoon enorme kersen pikken uit de wetenschap. Hè? Dus dan ga je een aantal studies eruit halen die precies in jouw lijn passen. Maar om echt nou een objectieve kijk erop te geven, nou, dat lijkt me nou niet.
Nee. En nog even terugschakelen. Een paar weken geleden, toen hadden wij het ook een keer over vlees. En toen zei jij geloof ik ook van ze moeten dat vlees duurder maken. Ik weet niet of jij dat toen zei. Volgens mij zei jij dat wel. En toen zei toen zei ik ook van het heeft totaal geen nut, want er zijn aanbiedingbakken en dat geloofden jullie toen niet. Nou ja, dat is er nog steeds, weet je. Ze hebben zeg maar in supermarkten hebben ze van die grote aanbiedingbakken liggen. En nou ja, zeggen en schrijven die 5 speklapjes die ik op heb, die kosten €1,50. Ja. Jongens, waar hebben we het over, snap je? Dus,
ja, ik had het niet over dat er geen aanbiedingenbakken zijn. Ik geloof best wel dat er aanbiedingenbakken zijn. Maar mijn punt was meer dat als je het duurder maakt, dat wel invloed heeft op het koopgedrag van mensen.
Ja, dat klopt. Dat ben ik wel met je eens. En mensen zullen minder gauw een stukje vlees pakken als het duurder wordt. Maar ja, dat zeg ik. Er is een alternatief, hè. Want die aanbiedingbakken, die zijn er. En daar ligt vlees voor €1 in, snap je? Dus het allereerste wat ik doe, als ik die winkel binnenkom, dat is die aanbiedingbak in. En dan heb ik gewoon voor de hele week vlees voor, nou, misschien €6, snap je? Dus ja, maar die dure artikelen in de winkel zelf, die laat ik liggen. Dus dat mogen ze van mij wel €100 maken, want die koop ik toch niet, snap je?
Maar zal de prijs van de aanbiedingenbak niet de prijs volgen van de, nee, van de gewone producten? Nee. Want uiteindelijk is de aanbiedingenbak is een percentage van de gewone prijs. Dus als de gewone prijs omhoog gaat, dan zal de aanbiedingenbak ook omhoog gaan.
Ja, maar daar willen ze vanaf, hè? Want normaal ging al dat vlees en al die groentes, want er ligt van alles in, hè? Niet alleen vlees. Dat ging vroeger dus zeg maar naar de voedselbank. Hè? Dus het werd gewoon in de grote vrachtwagen gedouwd en dat ging naar de voedselbank. Want dat was dan overdag. Datum. Nou ja, laat ik zeggen op datum. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een stukje vlees in de supermarkt vindt van de datum van de dag wanneer je daar dus bent, dan krijg je het voor niks mee. Want ze mogen dat officieel niet meer verkopen. Maar ja, in zo'n aanbiedingbak wel. Nou ja, dan douwen ze er een euro op of 50 cent, weet je wel. Ja, en stel dat bijvoorbeeld in de aanbiedingbak 4 euro gaat kosten, terwijl een stukje vlees bijvoorbeeld 6 euro kost in de winkel zelf, ja, dan ga ik ook die aanbieding niet meer pakken, want dan vind ik het ook te duur worden. Maar ja, voor 1 euro laat ik het niet liggen natuurlijk, hè, snap je?
Maar ze mogen het wel verkopen, toch? Want jij zegt van...
Ja, ze mogen het wel verkopen, alleen het mag niet in de officiële vakken liggen. Dus daarom ligt het in de aanbiedingbak. En dan moet dat weg. Dat wordt ochtend wordt het erin gelegd en s'avonds...
Klopt dat wel wat je zegt?
Ja.
Want volgens mij is het zo dat ze mogen dat gewoon tot op de datum verkopen. Alleen de dag daarna mogen ze het niet meer verkopen. Dus ze moeten zorgen dat het snel weggaat. En om te zorgen dat het snel weggaat, daarom gaat het in de aanbiedingenbak. Niet omdat het niet in de gewone bak niet mag. Dat mag wel. Alleen dan verkoop je het minder snel. Dus je moet het snel verkopen, omdat het nog maar 1 dag goed is. En daarom komt het in die aanbiedingenbak.
Ja, dat is dus de reden. Ja, dat ze het daar dus waarschijnlijk in doen. Want ja, ze moeten er snel vanaf. Nou ja, en je moet er ook snel bij zijn, hoor. Want voor je het weet is die bak dus leeg. Maar ja, net wat ik zeg, weet je, 1,50. En dan heb je 5 speklappen. En vorige week lag daar een kip in, jongen. Dat wil je niet weten. Dat was geen scharrelkip, hoor. Dat was gewoon een plofkip. En die werd ook gewoon aangeboden voor 2,50. Nou, die dingen die vliegen daar over de toonbank, joh. Dus wat dat betreft, nee. Vlees eten doen we wel als het maar niet te veel kost. Dat is het.
Nee, precies. En daarom zeg ik ook, als je het dus duurder maakt, dan zullen mensen toch naar alternatieven grijpen. En zullen mensen toch wel minder vlees eten. En ik denk zelf dat ik... Dat wel goed is.
Ja,
dat is goed voor de dieren, dat is goed voor het milieu. En ik denk dat zo'n aanbiedingenbak en die plofkippen van mij part, mogen ze dat toch wel minderen? Ik snap het wel, hoor. Ik snap natuurlijk wel dat het natuurlijk veel goedkoper is. Ja. Alleen dan vraag je je toch af van, ja, weet je, als je het gewoon niet koopt, is het nog goedkoper.
Ja, inderdaad. Maar ja, zo krijgt de winkel er ook nog wat geld voor, hè? Want als ze het gratis weggeven, levert het niks op, hè? Dus het zal...
Ik heb het meer over het milieu en over dierenleed dan, hè? Dan denk ik van, ja, weet je, die winkels die verdienen er toch wel aan. Ik heb het niet zo op dat soort winkels. Ik heb het ook sowieso niet op winkels die überhaupt van die plofkippen verkopen. Daar vind ik niet zo... Ben ik niet zo voor. Hey, maar we zijn weer aan de tijd.
Ja, we gaan een liedje draaien over eten, denk ik. UB40, Food for Thought, is dat wat?
Denk ja, en dan wel, gaan we het dadelijk ook even hebben over wat jij lekker vindt en wat ik lekker vind. Wat eten betreft dan.
Dat is goed.
Ik vind het altijd een fijn onderwerp. Ik ben er altijd met mijn werk mee bezig. Ja. En natuurlijk als ik opsta en als ik naar bed ga. Ik kan ongelooflijk genieten van eten. Ja. Dat hoeft helemaal niet heel decadent te zijn. Ik kan heel erg genieten van een goede kroket. Maar er moet wel een goede kroket zijn. Het moet wel een huisgemaakte kroket. En ook patat. Maar ook dan weer goede patat. Hè? Dus niet diepvries patat.
Nee.
Kan je toch niet mee aankomen. Het moet wel goede patat zijn van een mooie aardappel die vers gemaakt is en dan vers 2 keer gebakken. Nou, dat soort bedrijven zie je steeds meer. Ik heb een jaren geleden, volgens mij kwam jij daar net nog mee, ergens in 2014 of zo, heb ik nog een verslag gedaan voor de ABC hier in Australië. Dat ging over patat en hoe je dat nou goed kon maken. Nou, daar heb ik wat wetenschap van Hester Bloementaal van gestolen. Dat heb ik toen ook netjes gezegd dat het van hem kwam. Maar het ging meer over de food science of de wetenschap achter dat patat maken. En dat was toch was heel leuk om te doen.
Ja, en volgens mij niet alleen leuk om te doen en ook leuk om te onderzoeken. Maar als je van de eten houdt, is het ook leuk om het te testen natuurlijk. En dat zul je ook wel heel veel gedaan hebben dan, denk ik toen.
Ja, en sommige dingen die zijn gewoon heel erg moeilijk om te maken. Ik heb sommige dingen zijn heel makkelijk om te maken. Die patat is op zich niet heel moeilijk om te maken. Daar moet je gewoon de goede aardappel voor hebben.
Ja.
Maar ik noem eventjes een Peking duck, oftewel een eend. Een eend, je kent dat wel als je naar Chinese restaurants gaat. Dan heb je van die eend met dat hele krokante velletje die je dan in een pannenkoekje rolt. Nou, dat is ongelooflijk moeilijk om te maken.
Ja.
Dat heb ik een aantal keer geprobeerd. Nou, dan heb je zo'n hele eend, die stop je in de oven. Nou, dan probeer je dat huidje probeer je uit te drogen. Dan probeer je hem op te hangen. Dan probeer je hem te roken. Dan probeer je hem te zouten. Nou, het lukt gewoon niet. Het is gewoon zo ongelooflijk lastig om dat te doen met een eend die je gewoon in de supermarkt koopt. Of die je gewoon uit de vijver haalt. En ook met je eigen oven, die toch wel zijn beperkingen heeft, is dat gewoon heel erg lastig om te doen. Maar mijn vraag is, wat vind jij lekker, Erik?
Nou, ik vind inderdaad ook patat vind ik heerlijk. En dan maakt het mij eigenlijk ook niet uit of het diepvriespatat is of patat vers uit de winkel. Hè? Dus, en als ik dan diepvriespatat pak, dan pak ik de Franse frietjes. Die vind ik lekker. En ik hou heel erg van, hoe heet het? Ja, dat heb ik eigenlijk onlangs heb ik dat nog op. Dat zijn van die, een soort van berenhapachtig vlees is dat. Dat zijn ze van die schijfjes. Daar zit daar pindasaus overheen. En dat noemen ze dan een berenhap. En dan steek je zo'n stok erheen. Zitten uitjes bij.
Oh,
zo ongezond als het maar kan eigenlijk. Maar ik vind het heerlijk, joh. Ik geniet ervan. En nog even terugkomen op zelf, zeg maar, snacks maken. Ja, ik heb hier ook zo'n apparaat. Daar kun je dus zeg maar zelf friet maken. Maar ja, joh, dan ben je veel te druk mee. Terwijl je in de winkel ook gewoon verse friet kan kopen van de goede aardappel. Dus waarom zou ik al die moeite doen? Snap je?
Ja, ik vind het ook wel leuk om te doen. Gisteren heb ik nog tortellini gemaakt. Als ik pasta eet, dan wil ik altijd verse pasta hebben. Dus ik draai altijd mijn eigen verse pasta. Dat vind ik lekker. Ja. Daar vind ik ook een groot verschil tussen zitten. Tussen verse pasta en als je gewoon een pasta koopt in de winkel. Mm-hmm. Als je het toch zelf maakt, dan zit er toch veel meer ei in. En is het toch lekkerder. Maar wat me altijd opvalt is trouwens, is dat als je dus bijvoorbeeld een gerecht, hè, stel je voor je gaat, je wil zelf iets moois maken of je gaat naar een restaurant toe, dat heeft eigenlijk altijd een beetje dezelfde elementen. Het is rijk in kleur, het heeft altijd iets zachts en iets knapperigs. Heel vaak zit er een contrast in, hè? Zoet, zuur, knapperig, zacht, romig en wat harder. En als je dan naar die gerechten kijkt, dan zie je toch wel een gelijkenis hoe dat gemaakt is. Die contrasten zitten er altijd in. Ja. Als je ook een beetje, als je thuis iets maakt en je wilt het wat opleuken, dan moet je er gewoon wat krokante croutons over doen. Nou, dan wordt het al meteen een stuk mooier. En ook wat betreft de contrasten in je mond, wordt dat ook mooier. Dus er is ook een YouTube-channel trouwens, die laat zien hoe je van hele simpele dingen iets heel mooi chics kan maken door gewoon met die elementen te spelen.
Ja, als je daar een beetje liefhebberij in hebt, is dat natuurlijk hartstikke fijn. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, weet je, de smaak in een restaurant, ja, dat krijg je thuis nooit voor elkaar, joh. Ik heb hier thuis wel eens geprobeerd om gewoon Chinees te maken. Hè? Nasi zelf maken en vlees erin. En nou, het smaakte wel, daar gaat het niet om. Maar zo lekker als dat het bij de Chinees gewoon vandaan komt, ja, ik krijg dat niet voor elkaar, hoor. Dus wat ze er doorheen doen, weet ik niet. Maar het lukt mij echt niet, hoor.
Nou, dat vind ik opvallend. Het is wel leuk dat je dat zegt trouwens. Ik vind inderdaad, als ik in een restaurant eet, dat doe ik niet zo vaak. Maar als het iets is waarvan ik denk van, nou, dat kan ik zelf ook maken, dan vind ik het dan meteen niet leuk meer.
Oh.
Maar er zijn toch heel veel dingen die je toch wel zelf goed kan maken.
Ja, maar smaakt het dan niet zo lekker? Dat is de vraag.
Ja.
Hè? Dat is de vraag.
Ja, nou, dat heeft natuurlijk ook te maken waar je zit. Maar eventjes een tipje voor Chinees eten. Ja, ja, ik ben zelf natuurlijk Chinees.
Ik pak even de pen erbij, jongens. Ik schrijf het even
mee. Ja, ik doe even de pen erbij. Oké. Okay. Nou, wat je wel eens hebt, hè, als je bijvoorbeeld kip van de Chinees eet, dan is dat wat zachter. Hè. Dat is wat slijmeriger kan je niet zeggen, maar het is vaak wat zachter. Dan denk je van, oeh, wat is dat lekker zacht. Nou, hier komt de tip wat je moet doen. Je moet die kip, liefst geen kippenborst, maar gewoon iets van een vetter stukje kip, die moet je eventjes, dan moet je een klein beetje, hoe noem je dat in Nederland, soda overheen doen. Dus bicarb.
Okay.
Klein beetje soda overheen doen. Met dus dat poeder. Ja. Wat in Nederland vaak voor schoonmaken wordt gebruikt. Maar dat kan je ook gewoon voor eten gebruiken. bicarb heet dat. En dat bicarb, dat is een, daar wordt het vlees wat zachter door. En dan doe je er een klein beetje, heel klein beetje suiker doorheen. Klein beetje zout. En dan moet je gewoon eventjes laten staan voor een uurtje. En dan wordt dat vlees heel erg zacht van.
Ja, dus soda, poeder erheen, suiker en zout. En zorgen dat je een vetter stukje kip hebt. Dus geen kippenborstje. Dat moet je dus niet hebben.
Nee, dat wordt wat minder. En bicarb heet dat. Hoe noem je dat in Nederland? Hè? Bicarbonaat is dat. Maar goed, dat is weer misschien wat de wetenschappelijkere naam.
Ja.
En ze doen er natuurlijk ook heel veel Vaak komt er toch wel wat vetzin in, hè? Wat MSG.
Ja, en monosodium glutamate. En bepaalde kruiden die wij niet kunnen kopen. Die ze dan laten overkomen, denk ik, uit China. Ik weet niet hoe ze het doen, maar
ze krijgen het wel.
Ze krijgen het voor elkaar, hoor. Dus, hey, maar het zit er volgens mij weer op. Het is weer klaar, hè?
Oh, ja, het is weer klaar. Dan kan ik weer gaan rennen.
Je kan weer gaan rennen. En we hebben een leuk liedje gevonden van Mooi Wark en Bierpatat en Rock'n'Roll. Hey, Jan-Willem, ik wens je een fijne ren. En we spreken elkaar volgende week weer.
Tot volgende week.